Fijn, o Lam, dat ik vanavond in jullie midden mag zijn. En ook mooi dat we zoveel zijn vanavond. Ik hoop niet dat je voor mij gekomen bent voor het onderwerp. Want dat is het de moeite waard om samen met jullie vanavond te overdenken. Geestelijke wapenrusting. Ik moest denken in de voorbereiding aan mijn predikant vroeger, dominee Thanus. Die vertelde wel eens op de preekstoel en ook op de catechisatie dat hij opgevoed was in Ouddorp waar veel kinderen van God woonden. En als dan kinderen van God bij elkaar kwamen in een gezelschap, dan spraken ze over de dienst van de Heer. En als er dan iemand tot God bekeerd was, dan zei die predikant: welkom in de strijd. Welkom in de strijd. Nou, dat is ook vanavond wel het thema wat we eigenlijk boven dit hoofdstuk zouden kunnen schrijven. En dan gaat het niet, jongelui, om de strijd hier op aarde die we allemaal wel hebben. Je hebt zorgen, je hebt moeite, je hebt verdriet, het is rouw. Zomaar terugdenk, als ik dat misschien mag zeggen aan deze week, stonden we woensdag bij het graf van een moeder van 40, 5 jonge kinderen. Strijd op aarde. Vanmorgen waren we bij een man die zijn vrouw verloren was, 55, 4 kinderen. Strijd. Dat is aangrijpend. Jij hebt ook strijd. Leven kent strijd. Maar nu gaat het hier over een geestelijke strijd. En misschien goed als je je Bijbel hebt meegenomen, dat je Efeze 6 opzoekt. En dan wil ik daar iets van zeggen vanaf vers 10 tot en met eigenlijk vers 19. En ik kan het aanstippen. Eigenlijk geef ik een aanzet of een voorzet, hoe je het ook noemt. Maar in ieder geval dat je dit hoofdstuk voor jezelf gaan bestuderen. Onze moeder heeft het net gezegd. Mediteren we nog, overdenken we nog. Er is een reader bij, er staan prachtige schetsen in over dit hoofdstuk. Ik probeer het wat langs te lopen met jullie. Vragen mag je gerust stellen, straks ook niet. En ook in de groepjes is er alle gelegenheid om daarover door te spreken. Dus Efeze 6 en dan in het bijzonder vanaf het 10e, zeg maar, tot het 18e vers. Een brief van Paulus. En een brief heeft een adres. Hoofdstuk 1, vers 1. De heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. En als je terugbladert, doe dat maar. Hoofdstuk 5, vers 1. Zij dan navolgens Gods als geliefde kinderen. Dus in die grote stad, daar in Klein-Azië, Efeze, daar heeft de Heer zijn kinderen. Een havenstad, gelegen aan de Egeïsche Zee. 500.000 mensen, daar is volk van God. Daar is een christen gemeente, wonder. Dus je ziet wat er allemaal te zien is in die stad. Een geweldig amfitheater, 24.000 zitplaatsen. Tempel van Artemis of van Diana. Groot is de Diana der Efeziërs. Ik ken de geschiedenis wel uit de handelingen. Tempel, prostitutie. Alles kon op seksueel gebied. Keizerlijke familie kwam daar vaak, dat is Efeze. En nu heeft de Heer daar heiligen, gelovigen en kinderen Gods. De Heer heeft overal zijn kerk. En de vraag nu, hoor jij daarbij? We kunnen vanavond heel leerzaam nagaan denken over de wapenrusting. Maar de vraag is, ken jij de strijd? Of Of strijd je nu tegen de zonde? Vind je het allemaal best? Loop je hand in hand met de duivel? Heb je nog een bondgenootschap met de hel? Dan ken je die strijd niet. Dus is het eigenlijk vanavond een vreemde taal. En daarom strijd om in te gaan. Dat is de opdracht van Christus. Door de enge poort. Je moet wederom geboren worden. En dan ga je iets van deze strijd leren kennen. Daarom kan ik ook iets van het adres wil zeggen. Waaraan deze brief gericht is. Vers 10, hoofdstuk 6. Voorts mijn broeders. En dan gaat Paulus vanuit de gevangenis. Zo rond 62 gaat hij schrijven. Wordt krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels. Strijd. Paulus zegt tegen Timotheus, strijd. De goede strijd des geloofs. Dus als je de Here mag dienen, dan ken je strijd. Strijd op leven en dood. Waar je vaak moet zeggen, ik heb geen geweer in deze strijd. Hoe hou ik het vol? Hoe blijf ik staande? Hoe moet dat nu? Hier staat het. Hier gaat de apostel ons handreikingen geven. En hier gaat de apostel wijzen op de gehele wapenrusting Gods. Een Romeinse soldaat. Kijk, beeld. En je ziet hem als het ware klaar voor de strijd. Nog even. En hij betreedt het slagveld. En dan moet de strijd gestreden worden. Dan moet hij zich verdedigen. Dan moet hij aanvallen. En dan gaat Paulus in de termen van de krijgskunst. Van het oorlog voeren gaat hij spreken. Doet aan de gehele wapenrusting Gods. Zoals iemand kleding aandoet. 'S Morgens sta je op, doe je kleding aan. Zo moet deze wapenrusting aangedaan worden. En hoe ziet dan die wapenrusting eruit? Wel, daar gaat Paulus ons iets van zeggen. Vers 13. Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods. Paulus spreekt in de gebiedende wijze. Dat is taal van het leger. De generaal die bevelen geeft. Die orders uitdeelt. Naar wie geluisterd moet worden. Wel, zo roept Paulus die gelovigen in Efeze daartoe op. Doet aan. Neemt aan. En dan in vers 14. Staat dan uw lendenen omgord hebbende met de waarheid. Ze samen daar wat over na mogen denken. Stel dan de vraag aan jezelf. Strijd ik nu aan de goede kant? Het is van 2-1, jongens. Of je strijdt tegen God. Je hebt de wapens nog in je handen. Dan zegt de Heer vanavond, laat ze vallen. Zo, laat eens los. Al die wapens waarin je God tergt en met hem spot en je vijandschap openbaar komt. Of strijd je met God tegen de zonde. En is de zonde de dood geworden. Een van je grote vijanden. Evenals de duivel. Evenals je eigen vlees. Evenals de wereld. Dus aan welke kant strijd je? Aan welke kant sta je? Onder welke vlag? Die Die je de vorst der duisternis, sta je aan de kant van prins Emmanuel. En wat gaat nu Paulus zeggen? Wel, hij gaat iets zeggen over die wapenuitrusting. En dan gaat hij spreken in dit hoofdstuk over de krijgsgordel. Laten we daar vanavond mee beginnen. Als je die Romeinse soldaat voor je ziet, dan heeft hij zo'n gordel aan. En als hij die gordel draagt, dan houdt die gordel alles bij elkaar. En als je die soldaat ziet in vol ornaat, vaardig om te strijden, wel, dan is de soldaat degene die straks het slagveld zal betreden. Een gepantserde krijgsgordel. Wat wordt daarmee bedoeld? Wat gaat de apostel nu zeggen? Wel, sta dan uw lendenen omgord hebbende, vers 14, met de waarheid. Elke keer wordt er een woord genoemd. Wordt uitgelegd wat nu dat wapen, wat nu die wapenuitrusting is. De gordel der waarheid. Ja, daar kun je verschillende dingen van zeggen. Je zou dat woordje waarheid kunnen vertalen met integer, met betrouwbaar. Hoe is nou jouw leven op universiteit, op school, op je werk? Ben jij waar? Ben je echt? Je bent soms heel druk bezig, misschien met jezelf. Mensen die maken een selfie of hebben een status en dan zien ze er geweldig uit. Prachtig. Zijn ze dan echt? Is dan even een foto? Moet het heel wat lijken? De vraag is vanavond, ben jij nu oprecht? Wanneer ben je oprecht? Als je de gestalte van Nathanael mag kennen. Hij was een Israëliet in welke geen bedrog was. Dus waar kun je nu een echte strijder, waar kun je nu een soldaat van het leger des Heils met hem gesproken, waar kun je die nou aan herkennen? Wel, die is waar gemaakt. Psalm 51. Spreekt over waarheid in het binnenste, in mijn gemoed. Dan word je ook eerlijk naar een ander. Dan ben je oprecht in je wandel. Kunnen mensen op je aan, ook op je werk. Dan spreek je niet met dubbel hart. Hoe is jouw leven? Dus de gordel der waarheid. En niet alleen soldaten droegen een gordel, wel deze gordel natuurlijk. Maar als men een lang kleed had in de tijd van Gods woord, dan gordde men dat kleed vaak op met een gordel. De gordel der waarheid. Dan komt het uit bij Christus. De grote strijd. Die gestreden heeft in de hof van Gethsemane, wiens naam is, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ken jij die waarheid? Ben je in Christus? Dan is ook die strijd in die vreemd, vrienden. Uw lendenen om God hebbende met de waarheid. Dat is ook een andere uitleg. De leer van de waarheid, zegt onze kanttekening. Je komt met van alles in aanraking. Misschien op een andere studentenvereniging waar je misschien ook op zit. Je opleiding, op school, waarop allerlei godsdiensten, elke vorm van geloof. En wat is nu waarheid? Verdiep je in de schrift. Dat is de bron. Ken je belijdenis? De belijdenis van schrift, die jongelui zijn van wezenlijk belang. Hoe langer ik predikant ben, is nog niet zo lang. Maar hoe meer ik de waarde ga zien van Nederlandse geloofsbelijdenis, Dordtse lering, de catechismus. Die zegt dat is saai, dat is oud, dat is taai, dat is droog. Helemaal niet waar. Je bent intelligent genoeg. Je verdiept je in allerlei dingen. Spreek misschien verschillende talen. Verdiep je dan ook eens in de belijdenis van de kerk. De leer van de waarheid. En onze broeder heeft het al gezegd. Mag ik er een lans voor breken? Goudmijn te vinden in onze oudvaders. Er komen dagboeken uit van Smijtengeld, van noem maar op. Maar lees je nu ook de werken zelf. En het valt echt wel mee hoe moeilijk dat is. Of de Puriteinen en Shane. Noem maar op. Verdiep je erin. Onze tijd is flitsend kort. Via YouTube en andere kanalen wordt van alles aangeboden, ook over het geloof. Maar toets het aan Gods woord. En aan wat je zondags horen mag. Staat dan. Pas op dat je niet valt. Pas op dat je niet struikelt. Dat je niet meegezogen wordt voordat je het weet. Misschien met een leer die veel aantrekkelijker is. Die inspeelt op je gevoel. Waar de mens centraal staat. Paulus zegt hier. En aangedaan hebbende borstwapen der gerechtigheid. Zo lezen we hier. Een statisch soldaat. En je ziet die gordel. Soldaat is geharnast. Hij moet beveiligd worden. Want de vijand komt van alle kanten. Vaak ook in de rug. Onzichtbare vijand. En Paulus beschrijft die vijanden, de duivel, maar ook de overheden, de machten, de geweldhebbers van deze wereld en van deze eeuw. Maar kan de Satan ook mensen bespelen? Kan hij mensen verleiden? Jou ook. Om de tuin leiden, afleiden. Hij heeft zoveel pijlen op zijn boog. En dan gaat hij spreken over het pantser. Borstwapen der gerechtigheid. Dat is belangrijk. Dat pantser goed is, dat harnas. De vijand beschiet je aan alle kanten. Dus je moet bedekt zijn, beveiligd. Bedoelt hij, de apostel? Aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. De kanttekeningen zijn mooi. Jij zegt moeilijk. Zal waar zijn, maar mooi. Lees ze mee. Studeer ze ook. Soms geeft dat al zoveel licht over de tekst. Wat zeggen ze hier? Dat is de godzaligheid des levens en een goed geweten. Gerechtigheid, we denken dan vaak aan de gerechtigheid van Christus. Ik zal niet zeggen dat dat er ook niet mee bedoeld wordt. Want dat heeft alles met elkaar te maken. Dus de eerste vraag vanuit dat borstwapen der gerechtigheid, jongelui, is: sta je rechtvaardig voor God? Kun je voor God verschijnen? Ben je bezig met die vraag, mijn ziel? Doorziet gij uw lot? Hoe zul je straks rechtvaardig verschijnen voor God? Je staat een keer voor de hemelse rechtbank. En dan word je geoordeeld. En hoe zal het dan zijn? Heb je dan een borg? Heb je dan Jezus, de middelaar Gods en der mens, heb je zijn bloed, wat reinigt van alle zonden, dat bloed dat drukt nog, ook in Gouda vanavond, dat drukt in het midden van ons, heeft het je hart al geraakt. Gerechtigheid, sta je weer recht voor God. Dan beantwoord je weer aan zijn wet. Dan is daar iets van de toepassing van zijn bloed, vergevende, genade, opzoekende zondaarsliefde. Luther heeft er zo mee geworsteld. Hij haatte dat woord, totdat de Heer een licht gaf over de Romeinenbrief. En hij de poort van het paradijs geopend zag. Het was niet alleen voor anderen, maar ook voor hem. Denk aan zondag 7. Wat een zalige ruil. Hij mijn zonde, ik zijn gerechtigheid. Maar wat hier ook bedoeld wordt, is vooral, denk ik, lees maar ook in de kant in, de godzalige wandel. Als je de Heer mag kennen, als dat te merken. Als je voor God wil leven, is dat te zien. Dan maak je keuzes. Kun je niet meer met de wereld mee. Dan is er in je hart liefde gekomen tot zijn dienst. En dan ga je leven tot verheerlijking van God met alle tekort. Dat ligt op de bodem van je hart. En daarom wat ze zeggen, godzaligheid van het leven. Nou, onze oudvaders, de nadere reformatoren, praktijk der godzaligheid. Dus, hoe is dat nou praktisch in mijn leven als ik de Heer mag dienen? Dan ben ik een zout der aarde. Licht der wereld, de stad op een berg, kan niet verborgen zijn. Hoe sta je daarin? Gods kinderen gaan het beeld van Christus vertonen en jij. Ze gaan lijken op hun koning. En ze willen leven voor hem en door hem. Dus gordel, harnas, pantser en de voeten, vers 15, ben ik geschoeid hebben met de bereidheid van het evangelie des vredes. Krijgsraads, soldatenraads. IJzeren zolen van voren open en omhoog opgetrokken, die ook de benen nog beschermde. Dat is het beeld wat de apostel gebruikt. En wat zegt dan Paulus? Met de bereidheid van het evangelie des vredes. Dus Gods kinderen zijn bereid om te spreken over het geloof en over de hoop die in hen is. Jij ook. Schaam je. Dat is niet makkelijk hoor. Onder je medestudent. Studentenfeestjes of weet ik wat. Wat doe je dan? Hoe sta je daarin? Als Gods naam misbruikt wordt, ben je dan niet thuis? Of hoor je het net niet? Ik ga niet zeggen dat ik het kan, dat ik het goed doe. Maar we luisteren naar wat de Heer zegt. Wat Hij van ons samen vraagt. Ben je bereid om misschien je alleen te staan? Ben je bereid om te spreken met vrijmoedigheid over wat je nu werkelijk drijft, wat je levensdoel is, voor wie je leeft? Of mag je die goede koning nog niet dienen? En dan nog moet je over hem spreken, niet te pas en te onpas. Soms heb je spontaan gesprek. Misschien met een medestudent die nergens van af weet. Bij een collega op je werk of waar dan ook. En altijd voel je tekort wat dit moet te zeggen of dat. Maar als je iets zegt, krijg je er geen spijt van. Krijg wel spijt als je zwijgt. Dan ga je naar huis, had ik maar wat gezegd. Het zit ook niet alleen in woorden. Bij een leesbare brief. Win je anderen voor Christus door je levens. Want de eerste christenen, die deden heel veel niets. Ze deden ook heel veel wel. En wat ze wel deden, relaties zoeken. Mensen in gevangenissen opzoeken. Dat waren ook de christenen. Ze evangeliseerden met hun leven. Ze waren een levende getuige. En wij hebben wat te vertellen. Je hoeft niet over jezelf te vertellen. Dat staat er in deze tekst. Met de bereidheid van het evangelie des vredes. Dus we hebben een boodschap voor de wereld. Een boodschap dat er één gekomen is. Die vrede wil maken in een oorlogszuchtig hart. Dat de vredevorst gekomen is, die nu juist vijanden met God wil verzoenen. Nou heb je dan een boodschap of niet? Dat is niet zomaar op een vlak verhaaltje. Dat is een diepe boodschap en dat is een diepe waarheid. En die mag jij horen en die moeten ook anderen horen. En de voeten geschoeid hebben. Met de bereidheid van het evangelie des vredes. Daar is Paulus alles van. Hij was een gezant in een keten. Hij zat hier in de gevangenis. Je hoorde zijn ketting. Hij had het over voor de dienst van God. Wat heb jij ervoor over? Wat heb jij er voor over? Dus hij gaat die soldaat als het ware uitschilderen. Je ziet hem steeds meer verschijnen op dat slagveld, gordel aan. Hij heeft panzer aan, hij heeft zijn laarzen aan. En als de strijd begint, ja, dan heb je meer nodig. Zo kun je de strijd niet in. Zo kun je het slagveld niet op. Paulus gaat verder. Bovenal! Aangenomen hebben we het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitlussen. Paulus gaat wijzen op dat langwerpige schild, wat iemand vaak in de linkerhand droeg. Dat schild wat bedekt was met een vochtige huid. Als dan de pijlen kwamen, dan werden die pijlen uitgeblust. Want die pijlen die waren in pek gedood. Er zat vlas omheen en werd aangestoken. En de vijand beschoot die soldaat. En zo kon hij dat schild voor zich houden. En kon hij de pijlen op afstand houden. Dat is het beeld, jongelui. Dat had hij nodig. In de strijd. Hij moest die pijlen opvangen. De vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen. Zo lezen we hier. Heb je dat schild? Of mis je die wapenrusting? Weet je dat het te krijgen is? Schild des geloofs. Het geloof is een gave God, staat in diezelfde Efezebrief. Nou, dat wisten die Efeziërs wel, want eertijds waren ze duisternis. Ze leefden in de zonde en de misdaden. Ze waren levend gemaakt. Ze hadden het geloof ontvangen. En nu hier het schild des geloofs. Als je het geloof mist, mis je alles. Ken je God niet, jezelf niet, Christus. deze nooit amen gezegd op het woord van God? Toestemmen. En mis je dat vertrouwen wat de Heer door de Heilige Geest werkt in het hart? En daarom heb je dat schild des geloofs bovenal aangenomen hebbende. Het schild des geloofs, dat is het ware vertrouwen, zegt de kanttekening, op God door Christus. Als ja, daar komen die pijlen van de duivel. Ken je zijn pijlen? Ken je zijn tactieken? Ken je zijn listige omleidingen, vers 11, zijn methodiek? Ene keer dan komt hij op klompen, hoor je hem aankomen. Andere keer op zijn sokken is hij ineens bij je. De ene keer is het als een leeuw. De andere keer als een engel. Heel werelds, heel godsdienstig. De pijl van de duivel is bijvoorbeeld, je bent nog jong. Zou je nu God al gaan zoeken? Kan later nog wel. En heb je dan het schild van het geloof? Wat zegt de Heer in zijn woord? Die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Pijl van de duivel is dat hij zegt, je bent niet uitverkoren.
Schild in zijn hand. Hij heeft dat op zijn hoofd.
helm. Je ziet die helm als het ware staan brons, ijs en pluimen. Want ja, ze kunnen op het hoofd slaan of treffen. En dan moet hij beschermd en beveiligd zijn. Lees maar even 17. En neem de helm der zaligheid, zo staat er. De hoop van de zaligheid. Dat is mooi. Gods kinderen zijn in zichzelf hopeloos. En aan hun kant is het hopeloos verloren. Bij jou ook. En nu gaat de Heer laten zien. Zo iemand is niet zonder hoop. Wat wel eens gevraagd als iemand gestorven is, was er hoop? Zou er voor jou hoop zijn? Beter gezegd, heb jij een gegronde hoop? Want de hoop van de spinnenkoppen die vergaat, heb je niks aan. Maar heb jij nu een hoop bij God vandaan? Daar wordt hierover gesproken. De hoop der zaligheid. Waardoor wij bewogen worden om alle vergankelijke dingen te verachten. Een kind van God is een pelgrim. Dat is een ander beeld, hè? Soldaat, maar ook een pelgrim. Is een vreemdeling op aarde, die doet niet vreemd. Ja, misschien in de ogen van de wereld wel. Zit niet met een boek in een hoek of in een klooster. Staat met twee benen op de grond. Maar ze zijn hier niet thuis, ze zijn op doorreis. Ze zijn in deze burger van het koninkrijk der hemelen, jij ook. Die hoop moet al mijn leed verzachten. Kom reisgenoot het hoofd omhoog. Gods kinderen mogen meezingen. Hoop op God zal hem nog loven. Dat is het leven met hoop, jongens. Dat is de toekomst met hoop. Dan heb je verwachting. Dan kun je dit leven uit. Want dan is er hoop vanwege de hoop des eeuwige levens. Vanwege Christus die onze hoop is. Dat is de zaligheid. De zaligheid, dat is God en enig. Die God is onze zaligheid. Ze mogen overwinnen in en door hem. De Heer Jezus Christus. Het hart moest beschermd worden met dat harnas, de vitale delen, maar het hoofd is ook niet onbelangrijk. En daarom staat er de helm der zaligheid. De overwinning is zeker, ze komen aan het einde van de loopbaan. En dan worden ze gekroond, gaat die helm af. Dan krijgen ze de eerkroon. Omdat Jezus de doornenkroon. Hoe is jouw toekomst? En het zwaard des geestes, het welk is Gods woord, staat er. Zonder zwaard begin niks. Als nou soldaat zonder wapen, militair zonder interieur. Nee, dat wapen dat moet niet roesten. Dat wapen dat moet hier niet in de kast blijven liggen. Als je op het slagveld bent. Dat wapen kun je niet vergeten. Dat is levensgevaarlijk. En het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Die soldaat is bijna aangekleed. Hij heeft bijna de gehele wapenuitrusting. Je ziet hem staan, die laarzen. Het harnas op, de gordel om hem heen. De helm op. En dat schild voor hem. Het zwaard in zijn hand. Of in de schede. Waarschijnlijk niet een lang zwaard. Maar een kort zwaard. Een klein zwaard. Waarmee men vechten van man tot man. Waar men dodelijke slag mee kon toebrengen. Phil Potts noemt het vooral een aanvallend wapen in een preek over de geestelijke wapenuitrusting. Ander eigenlijk meer verdedigend, maar deze, zegt hij, is vooral aanvallend van aard. Waarom? Omdat Jezus ook de duivel aanviel. In de woestijn. Met het woord. Er staat geschreven. En toen moest de duivel wijken en werd verzocht. Gebruik je ook zo je Bijbel. Ken je je Bijbel? Anders kun je ook de Bijbel niet gebruiken richting de Satan. Weet je wat er staat in het woord? Om zo de Satan te schelden, uit te drijven. Luther, die mocht dat ook vaak doen. De hevige strijd die hij vaak had. Het is Bijbels. Het is wat Christus deed. Het zwaard des geestes, het welk is Gods woord. Het zwaard van de Heilige Geest. Hij geeft het ons in de hand om op alle voorgestelde verzoekingen te wederstaan, zegt de kanttekening. Dus de Heilige Geest, die geeft het zwaard aan Gods kinderen. Ze moeten dat zwaard wel gebruiken. Het is het zwaard wat de Heer nog gebruikt voor jou. Denk eens aan de Pinksterdag. 3000 werden er doorstoken, staat er in het Grieks. Verslagen van hart. En hoe gingen ze naar huis? Ik hoop dat je zo naar huis gaat vanavond. Wat moet ik doen? Zalig te worden. Ik wees de complete wapenuitrusting. Ik heb er niet één onderdeel van. Moet met u verzoend worden. Heren, bekeer mij toch. Het zwaard is geest. Dus dat zwaard is nodig. Gods kinderen moeten de aanvallen van de Satan wederstaan. Het wel is Gods woord. Nou, wat staat er over dat woord? Dat is levend en krachtig. Scherpsnijdende, dat enig tweesnijdend scherpsnijden. Het gaat door. Dat is in het binnenste van je ziel. Dat voel je. Daar ben je bij. Dat doet kracht. Als dat woord van God in je leven werkelijkheid wordt, wat krijg je dan de Bijbel lief? Boek der boeken. Dan maak je het nat met je tranen. Druk je het aan je hart. Gaat dat woord jou lezen? Dan ga jij dat woord lezen. Dan ga je dat woord onderzoeken. Ga je daarin graven. En al zegt dat woord tegen jou, je bent vervloekt. Je bent een groot zondaar. Je bent een ellendig mens. Dan zeg je amen. Op dat woord. Het zal waar en zeker zijn. Maar wat een wonder als dat woord. Al zijn kracht tot je hart mag komen, doet de Heer nog. En in dat woord mag je horen over de zaligmaker die gekomen is om het verloren te zoeken, zoals jij bent, om het weggedreven in te vergaderen, over dat bloed wat reinigt van alle zonden, over hem, Heer Jezus Christus, die tenslotte de grootste strijder. En zelf ook greep naar het machtigste wapen, het gebed. En hij bad de hof van Gethsemane zeer ernstig, des te ernstiger. Als Christus al bad in de strijd, zouden wij het dan na moeten laten. Want je zegt, hoe moet dit dan? Hoe kan ik nou strijden met alle bidding en smeking, wakende met alle geduldigheid? Dus waar? alleen red je het niet. Gods kinderen zijn, vers 10, krachtig in de Heer. Ken je die strijd? De overwinning is zeker. Ze is behaald op Golgotha door Jezus Christus. Lukt het niet om te strijden? Val jezelf tegen. Heb je niet gestreden tot bloedens toe? Kom, ga eens mee naar de hof van Gethsemane. Zie hem kruipen als een worm en geen man. Ga eens mee naar Golgotha. Daar hangt de strijder. En hij roept het uit: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ook hij bad, zelfs in het zwaarste lijden, de grootste strijd. En daarom, jongelui, val voor hem neer. Stort je hart maar voor hem uit. Zeg maar, Heer, ik ben tot hinken en zinken, ieder ogenblik gereed. Als u me niet vasthoudt, ben ik alles in staat. Hier staat tenslotte in vers 18 het machtigste wapen. Krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel gaan afronden. Ik zeg, ik heb nog één vraag. Doet A, de gehele wapenrusting Gods. Neemt aan, staat dan. Lukt me niet, kan het niet. Er zijn vertalers die zeggen dat in het Grieks het ook zo vertaald mag worden. Laat u kleden. Dus het gaat niet. Je struikelt, je valt, je loopt vast. Laat je kleden. Laat je bedekken. Zoek het bij hem, die in gerechtigheid heeft.